Genesis. We zijn in hoofdstuk 4. Amen. En ik zie, moeder is er ook juist terug bij. Amen. Welkom, welkom. Dus we zijn beland aan Genesis hoofdstuk 4. Om even kort samen te vatten. Hoofdstuk 1 gaat natuurlijk over het scheppingsverhaal. En de verschillende interpretaties daarvan, dat kan je allemaal terug herbeluisteren. Belangrijk is wel om steeds voor ogen te houden aan wie was het geschreven. Heel de Tora, heel de eerste 5 boeken van Mozes, Genesis, Deuteronomium, Exodus, Numerieken, Leviticus. Naar wie waren ze geschreven? Wanneer werden ze geschreven? En welk concept van tijd, welk concept van cultuur hadden die mensen in die tijd? En we weten dat Mozes het grootste deel heeft geschreven. En dat het werd geschreven naar een volk dat bezig was aan een uittocht naar een beloofde land. Dus we moeten rekening mee houden dat er veel elementen in staan die voor ons vreemd zijn, maar die wel heel toepasselijk waren voor de mensen die het toen lazen. Zij waren 400 jaar in slavernij, ze waren compleet gebrainwashed. Ze wisten niet wie God was, ze wisten niet wie Yahweh was, ze wisten niet wat hun doel was, ze kenden hun eigen identiteit niet. En dus ze moesten dat helemaal leren opnieuw kennen doorheen het scheppingsverhaal, dat God, dat ze geschapen zijn in het beeld van God, dat hij ze eruit heeft gekozen doorheen verschillende stamvaders. En dat hij ze wil leiden naar een beloofd land om daar zijn glorie te verspreiden over heel de aarde. En het was al begonnen in de tuin van Eden met Adam. Adam kreeg ook de opdracht om vruchtevol te zijn en zich te verspreiden en te heersen over de aarde. En de tuin van Eden was een soort van tempel waarin mens werd geplaatst, het beeld van God. Het was een tempel waarin de mens kon wandelen en communiceren met God, met zijn schepper. We hebben dan vorige keren gezien in Genesis 3 hoe dat de val is gekomen doorheen een wezen genaamd de Nahash, de serpent, in het Hebreeuws een Nahash. We weten dat dat de duivel is. Hoe dat hij dat heeft gedaan, is het door een dier, in een dier veranderen, in zijn gedaante, weten we niet juist. Maar één ding is zeker, hij heeft ze verleid, hij heeft de vrouw verleid, om van de vrucht van de boom van kennis en goed en kwaad te eten. Op verschillende manieren, op 3 niveaus heeft hij ze verleid. En vooral door te doen twijfelen aan de goedheid van God. Hij zorgde ervoor dat de vrouw voelde alsof er iets werd achtergehouden werd. Alsof God iets niet aan hun wou geven. Maar ze hadden gewoon moeten vertrouwen op God. Ze hadden moeten vertrouwen dat God het beste weet voor hun. En nee, ze mochten niet van die boom eten van de kennis van goed en kwaad. Voor het moment niet, maar dat betekent niet dat ze er nooit van hadden mogen eten. Er was een bepaald moment dat ze dat wel hadden gekunnen. Maar om kennis van goed en kwaad te verkrijgen buiten, amen, een relatie met God, buiten de wil van God, zal altijd leiden tot verkeerde zaken en zal er leiden tot rebellie en zonde. Wat ook gebeurd is, want wijsheid en kennis is goed, maar het is het ontzag van de Heer, amen, door ontzag en de vrees van de Heer, dat is het begin van de wijsheid. Men moet het ontzag van de Heer koppelen, amen, aan het vergaren van kennis, amen. Kennis zonder kennis en wijsheid zonder een relatie hebben met God zal u trots maken. En trots leidt altijd natuurlijk tot de val. We zien ook dat, omdat Eva had toegevoegd aan het woord van God, dat ze ook makkelijker was om te verleiden, om zo van de vrucht te nemen. Uiteindelijk heeft ze de vrucht doorgegeven aan haar man, die heeft er ook van gebeden en beide zijn dus gevallen en zijn er dus een oordeel over hun gekomen. Oordeel en ook een vloek op de serpent en op de grond. En de serpent zou voor altijd op zijn buik doorheen het stof kruipen. En er zou vijandschap zijn tussen de vrouw en de serpent. Tussen haar zaad en zijn offspring. En zo zien we hier daar eigenlijk de eerste belofte van de Messias. dat doorheen het zaad van de vrouw een nageslacht van de vrouw, amen, zal de kop van de serpent worden vermorzeld. En dat was de eerste belofte, een evangelische belofte, een belofte van goed nieuws, amen. Dat werd gegeven aan de mens. Natuurlijk, dat laat ook de goedheid van God zien. Nadat de mens is gevallen, kleedt hij hun ook. Wat ook wil zeggen is van dat God de mens niet alleen laat. En als ze verder willen gaan, dat ze het moeten doen op zijn manier. Amen. Maar mens wordt meer en meer onafhankelijk van God. En zoals we zullen zien in Genesis 4, 5, 6... drift de mens verder en verder in een staat van, hoe zeg het, van slechtheid. Ja, we gaan dus even naar Genesis 4. Momentje, hier. Ah ja, vergeet ook niet het oordeel op de man, op de mens, was dus dat ze verbannen werden uit de tuin. En ze mochten geen toegang meer hebben tot de levensboom. Met andere woorden, zij waren dus wel sterfelijk geschapen en hadden steeds toegang tot de levensboom, waardoor dat ze dus onsterfelijk zouden kunnen worden of kunnen blijven, hè, door toegang tot die boom. Maar nu werd dus de toegang tot die boom afgesloten. Goed nieuws is wel dat we terug toegang hebben tot die boom in het nieuwe Jeruzalem, wat de kerk is. En centraal in de kerk staat natuurlijk die levensboom als een stromende, levende rivier, omgeven door de stromende, levende rivier, wat de geest is, wat de Heer Jezus is. Amen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En gaan we naar Genesis 4. En zien we dat de mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. En op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. En zijn blik werd donker. En de Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar je moet sterker zijn dan zij. Amen. Eventjes tot hier. Amen. Dus we gaan hier het verhaal lezen van Kain en Abel en hoe dat de mensheid verder en verder in zijn slechtheid verzeilt. En Adam en Eva, dat was reeds erg, maar het wordt nog erger. We zien hier dat het begint nogthans met goede bedoelingen. Ze gaan alle twee offeren tot de Heer. Op de een of andere manier was er nog altijd een communicatie met de Heer. Werd er dus nog steeds de Heer betrokken in hun leven. Adam en Eva hadden waarschijnlijk allerlei voorschriften meegegeven over God en de wijze van aanbidden. Nu dat ze dat niet meer konden doen in de tuin, was er een andere manier gevonden. Maar de vraag is, waarom was het offer van Kain? Waarom keek God neer op het offer van Kain? En waarom was dat van Abel wel goed? We lezen hier, de Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Er is trouwens in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 4, helemaal in het Nieuw Testament, is er een passage dat erover spreekt, over die offers van Kain en Abel. We gaan er eventjes naartoe. Hier, het zegt hier in het bekende hoofdstuk 11, dat spreekt over het geloof. Het zegt, door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Amen. Oké, zijn stem klinkt nog steeds. Het te maken met zijn dood en het bloed dat, omdat hij vermoord werd nadien door Kain, en het bloed dat uitroept vanuit de aarde, dat is hier een zinspeling daarop. Maar om terug naar Genesis hoofdstuk 4 te gaan, waarom was dus Kain zijn offer minder goed? We lezen Hebreeën zegt, door zijn geloof offerde hij een beter offer. He? Door geloof had het offer dat Abel en God meer waarde, zegt de NBV. Meer waarde. Dus ze hadden al twee een offer. Het is niet dat, dat er een verschil was dat het van de grond kwam of van de dieren. Want in het Oude Testament, in Leviticus, werden beide offers aanvaard. Zowel van graanoffers hadden ze. Hè. Je had graanoffers, je had ook bloedoffers. Je had zondeoffers, je had offers van beesten, van de eerste vruchten. Dus dat kan niet echt een probleem zijn, denk ik dan. Maar toch keek God neer, of had hij geen oog voor het offer van Kain. Weet iemand misschien waarom? Wat kan het kleine verschil zijn in de tekst dat we opmerken? Waardoor dat God meer oog had voor het offer van Abel. Ja, moeder of Christel? Ja, moeder, zeg maar. Van zijn kinderen, van zijn kunnen. Inderdaad. Amen. Ja. Ja, oké. Dus de vraag is waarom dat de Heere Abel zijn offer opmerkte en waarom dat hij geen oog had voor Kain zijn offer. Dus moeder had daar juist geantwoord dat... Ja, Christel? Ja, zeg maar Christel. Ja, oké. Ja. Ja. Ja, hij zat met zijn hart er niet bij. Oké, Christophe? Abel, Kain en Abel. Nee, dat was Isaac. Nee, je zit, dat is nog wat verder, dat is nog wel later. Ah, dat is spijtig. Ik probeer misschien oortjes in te doen. Ah, oké. Marianne? Oké. Dat kan zijn, maar dan moet God inderdaad al wel specifieke instructies hebben gegeven dat inderdaad zo moest, hè, dat er een bloedoffer moest worden gegeven. En ja? Mm-hmm. Ja, Dat kan. Dat dacht ik vroeger ook. En dat kan een goede reden zijn of verklaring zijn waarom dat van Abel meer of beter zou zijn. Hebreeën zegt inderdaad, door geloof offert hij. Hè, dus hij had dus blijkbaar iets meer geloof. En ik denk dat het een mengel is van alles wat we tot hiertoe hebben gehoord. Leen, je wou ook nog iets zeggen? Ja, dat heeft mijn moeder gezegd, inderdaad. Ja, ik denk ook dat het in die richting is. Van vers 4 staat er inderdaad, koos hij de mooiste uit, of de beste stukken in sommige vertalingen. En Abel heeft dus eigenlijk zijn eerstgeboren dier, met andere woorden, het beste van het beste, uitgekozen om aan de Heer te geven. Terwijl dat Kain iets meer zo, een offer brengt. Zoiets van wat hem heeft geoogst. En dan kan er ook nog bij komen dat inderdaad, als het een bloedoffer had moeten zijn geweest, dan had dat nog eens een dubbel geaffronteerd zijn. Plus als het dan er ook nog eens bij komt dat de hartsingesteldheid is ook natuurlijk belangrijk. Want God is een God die niet zomaar een offer aanvaardt. Het is niet omdat we daar komen met een offer dat het zomaar wordt aanvaard. Het is vooral de ingesteldheid van het hart. En daar gaat ook een groot verschil in hebben gezeten tussen Kain en Abel, aangezien dat Kain een slecht hart had, of die was zijn ingesteldheid naar de Heer toe. Zeker als we verder gaan lezen, dan zien we dat daar veel afgunst in zit, hè, en jaloersheid zit daarin. En dat wordt alleen maar aangewakkerd door de Heer zijn opmerking. Kan het misschien zijn, en dat is dan nog een bijkomend element, omdat Kain de oudste was, dat hij dacht een voorrecht te bezitten, dat de Heer hem wel zou aanvaarden, omdat hij de oudste was. Hè. We zien doorheen heel de Bijbel dat het eerstgeborene recht komt naar boven in heel veel passages. Dat was een Midden-Oosters gebruik, dat wanneer de eerste wordt geboren, dat die een dubbele portie krijgt van erfenis. Een soort van favoritisme. Dat werd uitgesproken over de eerstgeborene zoon dan nog. Hè. Een dochter, die had helemaal niet veel te zeggen. Maar als je de eerstgeborene zoon waart, dan kreeg je dus een dubbele portie van de erfenis. En dus je had een bevoorrechte positie. Zou het kunnen zijn dat Kain al die mentaliteit had, omdat hij de eerste is, de eerstgeborene van Adam, hè, de koningpriester. Hè, een belangrijke man. En er zullen waarschijnlijk nog meerdere broers en zussen zijn geweest. En dat hij zich zo belangrijk voelde dat dat zijn hart er helemaal niet bij was. Dat hij zelfs jaloers werd, dat omdat zijn jongere broer werd uitverkoren omwille van zijn offer boven hem. We zien trouwens hier ook dat de Heer niet op basis kiest van uw geboortestatum, maar op basis van uw morele ingesteldheid. Ja? En dat was ook belangrijk voor Israël om te weten. Israël, die dat verhaal dan aan het horen is, zoveel honderden jaren later, die ook de eerstgeborenen worden genoemd van God. He, als je je kan herinneren, Mozes die voor Farao komt te staan uiteindelijk om te zeggen van laat mijn eerstgeborene vrij. Israël was de uitverkoren zoon, bij wijze van spreken uitverkoren volk, zijn eerstgeboren zoon. Bij wijze van spreken, God wou zeggen dat is mijn uitverkoren zoon, ik heb hun aangesteld, laat ze vrij. Of ik zal de engel des doods doen neerdalen over jullie eerstgeborenen van heel Egypte. Dus Israël was precious, dierbaar in zijn ogen. Maar ze moesten eraan herinnerd worden. Het is niet omdat je de status hebt van eerstgeborene dat je zomaar het beloofde land binnen gaat kunnen komen. Het maakt nog altijd uit wat je doet. Het maakt nog altijd uit je hart en je morele integriteit. je relatie met mij. Dat is het belangrijkste. En dat heeft spijtig genoeg de eerste generatie die uit Egypte kwam, hebben dat spijtig genoeg aan de lijf ondervonden, want zij zijn niet het beloofde land ingegaan, maar wel de generatie daarachter. Marianne, wil jij nog iets zeggen? Ja. Dat kan, maar ik denk niet dat we te veel, zo tussen het verschil tussen herden en landbouw, dat we daar niet te veel dingen aan mogen toeschrijven, denk ik. Abel was ook een landbouwer, hè? De eerste mens, en hij moest de grond bewerken. Dat was eigenlijk de opdracht gekregen door God, en moesten ze nadien ook nog verder doen. Ik weet niet of we daar echt iets verder in mogen zien tussen het verschil tussen herder en landbouwer. Maar ik zie wel dat inderdaad meer terugkomt nadien. Hè? David, die ook een herder was, inderdaad, Jezus, die ook veel over herders spreken. Het is een soort van leidinggevend figuur en image. Maar er is in ieder geval wel zeker een verschil tussen de hartsingesteldheid van de twee. Maar of dat dan alleen meer uitkomt in het herderschap dan in een landbouwerschap. Het is niet dat alle landbouwers minder een hart hebben naar God toe dan alle herders, denk ik dan. Maar in ieder geval, sowieso was Abel door de Heer uitgekozen en dat heeft veel jaloersheid veroorzaakt. Maar het was dus een hele les voor Israël om te weten van: kijk, je bent misschien eerstgeborene, maar het maakt wel uit wat uw hart is ten opzichte van mij, of je in het beloofde land geraakt of niet. Juist zoals met Kain en Abel. Ja? Abel werd uiteindelijk gekozen. Het offer werd door God uitverkoren. Nadien ook, als we verder kijken, er zijn nog keuzes door God, waardoor God toont dat hij geen favoritisme toont op basis van de geboorte. He, Jacob en Esau. Esau was de eerstgeborene, Jacob de tweede. Maar uiteindelijk werd Jacob eruit gekozen. Ja? Jozef en Ruben. Ruben, de eerstgeborene zoon van Jacob. Het was toch Ruben, hè? Ja, Ruben denk ik. Ja. Uiteindelijk Jozef is uitverkoren. Al Juda is eigenlijk uitverkoren. Was, maar in ieder geval ook weer niet de eerstgeborene. Ephraim, Manasse, hetzelfde geval. Mozes, Aaron. Aaron was de oudste, maar toch was het Mozes die werd uitverkoren. Hetzelfde met David en zijn broers. David was de jongste van zijn broers en toch werd David gezalfd. Hetzelfde met Salomon. Ja? Salomon was niet de oudste van de broers, alleen van de zonen van David, maar toch werd Salomon eruit gekozen om de zegening voort te zetten. Dus het zijn allemaal verhalen en voorbeelden door een heel Genesis, waarin God duidelijk probeert te maken dat de lotsbestemming van Israël niet gaat gebaseerd zijn op hun status van eerstgeborene, maar op hun ethisch gedrag, op hun moreel gedrag, op hun relatie met God. En dat verhaal komt hier heel zeker naar boven in Kain en Abel. U ziet ook hoe dat Kain eigenlijk de zonde van zijn ouders verder zet. Ja, toen dat Adam en Eva hun zonde bekend was, het eerste wat ze deden was de schuld op een ander steken. Toen God zegt, wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie gegeten van de vrucht van de boom waarvan ik heb gezegd dat je niet mocht eten? En de man zei, ja, maar het is de vrouw, hè? De vrouw gaf het aan mij, dat is de vrouw die jij mij hebt gegeven. Het is niet dat ze het niet hebben gezegd van, nee, ik was het niet, ik heb er niks mee te maken. Ze waren zich wel aan het verstoppen, maar ze zochten een schuldenbok. De vrouw zei, ja, maar zijn ik het niet, het is een slang. Het is een serpent. Hier gaan we zien dat Kain helemaal geen wroeging voelt voor wat hij heeft gedaan, of voor wat hij gaat doen, want zul je verder lezen, we hebben het nog niet gelezen. Voor Kain en zijn offer had hij geen ogen, dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Dus hij had niet goed gehandeld. Er was blijkbaar dan toch iets dat verkeerd was. Het zei dat zijn hart er niet bij was. Het zei dat hij niet het eerste. Het zei dat het een verkeerd offer was. Het moest een dier zijn. Het mocht niet van de grond zijn. Wat het ook mogen zijn, hij handelde slecht. En dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar je moet sterker zijn dan zij. Hij krijgt dus een kans door God zelf. Om zich te bekeren, om zich nederig te maken. Maar zijn jaloersheid en zijn hebzucht, misschien allemaal aangestoken door zijn gevoel van ik ben de eerstgeborene, ik moet toch groter zijn, ik ben toch belangrijk, ik moet toch meer eer krijgen, deed hem ertoe aan om Abel te vermoorden. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. En toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Dus hier, waar dat zijn ouders nog iets of wat bekerend waren of toegaven dat ze verkeerd waren, ook al zochten ze een schuldenbok, hier is hij compleet aan het liegen. Hij weet niet wat er gebeurd is met zijn broer. En God zegt, wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarvan komt die referentie in Hebreeën 11. Daarom vervloekt ben je. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Zie je hoe egocentrisch Kain was ingesteld. Dus hij krijgt een straf van de Heer in plaats van berouw te tonen, in plaats van vergiffenis, genade uit te roepen tot de Heer. Is hij kwaad dat hij gestraft wordt? Hij is kwaad in de mate van straf. Hij juist iemand vermoord. Het doet hem zelfs zo weinig in zijn hart blijkbaar dat hij kwaad is op God. Nu mag ik hier al niet meer op deze plaat. Ik mag u niet meer onder ogen komen. Dus hij wordt verjaagd van de plaats. Hij wordt verjaagd van zijn familie. Van zijn huis. Hij wordt verjaagd van de aanwezigheid van God. Hè. Een oordeel op drie niveaus. En hij zit vooral met zijn eigen mee in. En dat is natuurlijk... dat zijn de kenmerken van een narcistisch iemand. Een narcistisch iemand zit alleen maar in met zichzelf en gebruiken andere mensen, gebruiken andere zaken, misbruiken andere mensen om hunzelf goed te doen laten voelen. Dat is een heel gevaarlijke persoonlijkheid. En de Heer kan iedereen breken, maar... Dat is in ieder geval een gevaarlijke persoonlijkheid, zoals Kain. Waar was ik? Ja, dus eventjes terug te gaan. Dus hij moest van deze plaats weggaan. Er is ook weer een symboliek hierin. Dus we hebben Eden, de tuin van Eden. of het gebied van Eden. Dus nu werden ze uit de tuin gezet. Maar ze waren nog altijd in het gebied van Eden. Maar nu moest hij uit het gebied van Eden, helemaal ten oosten van Eden. Hè, hij gaat dan naar een stad genaamd Nod. Wat ook een symboliek is van, hij wordt nog verder verwijderd uit de aanwezigheid van God. Zoals de tuin het heilige der heiligen was en buiten de tuin was dan het kampgebied, hè, buiten het tabernakel waar dat, de kamp van Israël was. En buiten de kampen, hè, van de 12 stammen waren dan de heidenen. Zo kan je het hier ook vergelijken met de verwijdering van Kain, die eigenlijk behandeld wordt, zoals in het Oude Testament, als een heiden wordt behandeld, als iemand die onrein is, die uit het kamp moest gezet worden. Hè. Zoals het ook in het Oude Testament, iemand die onrein was, die bloed of dode had aangeraakt, of die iets onrein had gedaan, die moest voor zoveel x aantal dagen uit het kamp worden gezet. Wel, hier hebben we eigenlijk iemand die voor eens en altijd uit het kamp wordt gezet. Weg van de Heer. En hij zit vooral met zijn eigen mee. Maar dan komt er een vreemde opmerking van de Heer. Wel vreemd. De Heer beloofde hem. De genade van de Heer is het eigenlijk die nog altijd tussen beiden komt. De Heer beloofde hem. Als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Oké, dus Kain heeft schrik dat hij al dolend en dwalend over de aarde moet gaan en iedereen die hem tegenkomt kan hem doden. Kan dit trouwens ook een indicatie zijn dat er mensen waren? Er waren blijkbaar meerdere mensen op aarde. En de tekst geeft ons hier echt geen uitleg waarom of hoe dat zou kunnen. Dit geeft natuurlijk ook wel meer voordeel aan de interpretatie dat er buiten de tuin van Eden, buiten Adam en Eva, er ook nog andere mensen zouden geweest zijn. Hè? Terwijl natuurlijk een andere interpretatie gewoon zegt, ja, dat zijn de andere zonen en dochters van Adam en Eva. Maar dan moeten die al met heel veel geweest zijn en ook al heel ver verwijderd zijn en ook al de ingesteldheid moeten hebben om iemand zijn anders zijn leven af te pakken. Hè? Dus zijn die dan wel van Adam en Eva afgestaan? Dat wordt wel een moeilijke. Maar God belooft hem, nee, het zal niet gebeuren. Ik merk u met een teken. Niemand die u tegenkwam, u zou doodslaan. Als iemand u dood, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. Weet iemand misschien wat dat teken zou kunnen zijn? Merkte Kain met een teken. Ah, Leen? Ah, dus je bedoelt dit als een positief teken. Een beetje zoals in Openbaringen. In Openbaringen worden ook gemerkt, hè, met een teken. Het zij teken van het lam. En zijn naam op uw voorhoofd. En het zij teken van het beest. Hè? Op voorhoofd of rechterhand. En dat is dan ja, een teken van degene die toeboren aan Satan. Ja, dat kan. Het is Ja, jij ziet het als een letterlijk teken. Hè? Ja. Het kan zijn, het kan een combinatie van de twee zijn, maar het is in ieder geval iets dat mensen zouden zien. Hè? Omdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. De meeste tekens waarover wij lezen, in Ezekiel komt dat ook voor, dat is ook een teken, openbaring komt dat voor, maar dat zijn allemaal spirituele zaken, hè? Dat wordt uitgelegd, maar is het hier, moeten we het hier als iets spiritueel zien, of echt meer letterlijk, zoals een tatoeage, of zoals dat je zegt, ja, iets dat mensen zou opvallen, we weten het niet. We weten het niet, maar het is in ieder geval het principe dat God hem beschermt, het is een beschermend teken, is toch wel opvallend. Waarom doet God dat? Waarom laten we hem gewoon niet gaan en zeggen van het eigen schuld, ik een bult, als u vermoord, ja, oog om oog, tand om tand. Zou het kunnen zijn dat er misschien echt slechte mensen waren, misschien waren er die uit waren op wraak, omwille van Abel, waren er misschien die zijn. En God wou een halt toe of een vertraging toeroepen aan de verderfelijkheid van de mens. Aangezien de mens in een neerwaartse spiraal aan het gaan was, wou dat allemaal een beetje tegengaan. Is dat misschien de reden? Misschien wel. Is een moeilijke passage. In ieder geval, Kain is weg. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Enoch ter wereld. Dit is ook altijd de vraag geweest van atheïsten. Als Adam en Eva, Kain en Abel ter wereld brachten, waar vindt hij dan zijn vrouw? Kain had gemeenschap met zijn vrouw. We weten natuurlijk in Genesis 5 dat Adam en Eva nog meerdere zoon en dochters kregen, dus het zal waarschijnlijk ofwel theorie A is ofwel een van zijn zusters. Je zou denken, dat is incest, dat kan toch niet? Ja, maar incest is pas afgekeurd onder de wet van Mozes. Als zij afstammen van Adam en Eva, waarin dat de gene pool, zoals dat ze zeggen, was nog redelijk intact en redelijk perfect, zou ik maar zeggen. Niet al te veel fouten doorgegeven. Dus als hij toen met een van zijn zussen zou een gemeenschap hebben, zou dat daar niet echt veel gevolg aan kunnen gegeven worden nadien. Ik bedoel dan genetisch gezien. Of het kan ook gewoon zijn, theorie B, dat het een van de mensen is buiten de tuin. Dat kan ook zijn. We weten niet. In ieder geval heeft een vrouw gevonden. En dan zien we hier een korte stamlijst, een afstammingslijst. Enoch, Irad, Mechujal, Methusaal, Lamech. En het eindigt bij Lamech. En Lamech is eigenlijk niet zo'n positieve. We zien dat het alleen maar slechter en slechter gaat. Zijn geslachtsregister van Kain eindigt bij een man, genoemd Lamech, die twee vrouwen had. De ene heette Ada. De andere Sila. Dan even lezen. En Ada bracht Jabal ter wereld en werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. En hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Sila bracht de zoon ter wereld, Tubal Kain. Hij was smid en werd de stamvader van al die brons en ijzer bewerkten. De zuster van Tubal Kain heette Nama. Wilt hier gewoon zeggen dat zij inderdaad wel voorspoedig waren. Ja, de lijn van Kain gaat verder, maar het is een wereldse lijn, bloedlijn. Ja, en het eindigt de vader Lamech, die dus meerdere vrouwen had, twee vrouwen, waarschijnlijk misschien zelfs meer. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor wat ik zeg, vrouwen van Lamech, luister naar mij, wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij naar maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. Dan vertalen zich Lamech 70 maal 7 maal. Het eindigt dus hier met deze woorden, de geslachtsregister van Lamech. En Lamech is nog een stapje naar beneden in de verdorvenheid. Waar dat Lamech nu zelfs trots is op het vermoorden van mensen die hem zouden verwonden. Ja? Die hem zelfs maar een stream toebrengen. Dus het, de heiligheid van het leven. Er was niet veel heilig aan het leven in zijn gedachten. Hij hield er ook meerdere vrouwen op toe. Ook iets wat wordt verboden nadien. En ook iets waarin dat in Genesis veel nadruk op wordt gelegd dat dat eigenlijk geen goede zaak is. We vinden dat doorheen het Oude Testament. Hè. We weten dat Abraham had problemen toen hij meerdere vrouwen had. We weten dat Jacob hè, met Lea en Sarah. Nee, sorry, Lea en. Wat noemt ze? Dankjewel. Rachel. Daar was Ambras. Die alleen noemt hij. Ah nee, dat was Isaac en Rebecca. Nee, Isaac was monogaam, ja. Maar er zat dus meerdere vrouwen. En we zien ook nadien dat dat leidt tot problemen in Davids leven. Het leidt tot problemen, zeker tot vele problemen in Salomon zijn leven. En dus waarin dat God zijn originele plan was, man en één man, één vrouw, hè, tezamen, die één worden in het vlees, en dat gaat natuurlijk niet met meerdere vrouwen, wordt hier dat plan van God eigenlijk verbroken door Lamech, die er meerdere vrouwen op naalt. Dat was waarschijnlijk ook een heel narcistisch, autoritair individu die dacht dat hij kon doen wat hij wou omwille van zijn brute kracht. Ja. En wat zijn uitdrukking eigenlijk betekent, zijn 70 maal 7, wil eigenlijk zeggen dat Kain wordt beschermd doordat God hè, een teken heeft gegeven, waardoor dat het zevenmaal wordt gewroken. Maar ik zeg u, hè, door mijn kracht, door mijn dorst naar wraak, ja, gaat dat meer bescherming opleveren dan God Kain kan beschermen. Ik bescherm mezelf. Kain wordt zevenmaal gewroken. Wel, Lamech, als je mij iets aandoet, ja. Niet dubbel zoveel, 70 maal 7. Hè? Dus een veel, veel groter aantal. Dus hij stoeft hier, hij beroemt hier op zijn eigen macht, op zijn eigen bloeddorstigheid, om zichzelf te beschermen. En is het ook niet een beetje, als we dat lezen, de 70 maal 7... Ja, inderdaad. Ja, dat is wat Jezus zei, hè? Ja. Amen. Ja, in Matthäus. En Jezus gebruikt dezelfde aantallen als in de Griekse Septuagint-vertaling van het Oude Testament. Dus hij gebruikt hier, hè, Petrus kwam bij staan en vroeg, Heer, als mijn broer of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe, en Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7, exact eigenlijk het omgekeerde van wat Lamech zou hebben gezet. Dus Jezus wilt eigenlijk zeggen, wilt je zijn zoals mij, wilt je dezelfde ingesteldheid hebben als Lamech? Wraak zoeken tot 70 maal 7? Nee, ga je er niet komen. Amen. Als je mij wil volgen, halleluja, ga je moeten vergeven tot 70 maal 7. En dat is eigenlijk dus altijd. Er zit geen aantal op, er zit geen limiet op. Nu, Jezus zou het wel mogelijk maken dat wij dat zouden kunnen als hij dat vraagt aan ons. Amen. Het is niet iets onmogelijk, maar enkel mogelijk wanneer je zelf beseft dat je bent vergeven door hem. En dat is het verschil met het Oude Testament. In het Oude Testament moest men vergeven zodat we vergeven konden worden. Maar in het Nieuw Testament, amen, worden we vergeven door God zodat we anderen kunnen vergeven. Nu dat we vergeven zijn, halleluja, vergeef anderen. En dat is mogelijk tot 70 maal al 7. Amen. Terug naar Genesis. Dus we zien hier de neerwaartse spiraal in de verdorvenheid die de wereld is ingekomen doorheen de lijn van Kain. Maar er is goed nieuws, want we eindigen het hoofdstuk, wat eigenlijk een beetje een brug vormt naar hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, wanneer dat ze gaan hebben over de verschillende generaties. Wat een inleiding is op de vloed, op het oordeel van God over de wereld. Maar er is ook positief nieuws. Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Seth, want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kain is gedood, een ander kind gegeven. Ook Seth kreeg een zoon die hij Enos noemde en in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Amen. Dat is een opvallende laatste toevoeging van de schrijver hier. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Amen. Dit is het nageslacht van Seth, die in tegenstelling tot het nageslacht van Kain tot de Heer begint te bidden. Ja. Dat is hier wat de schrijver probeert te maken. Het verschil tussen het nageslacht van Seth, die op de naam van de Heer begint te roepen en te beroemen, en het nageslacht van Kain, dat alleen maar een toevlucht neemt tot geweld. Ja, we zien zo deze twee bloedlijnen. En natuurlijk, de Messias wordt gekozen doorheen de bloedlijn van Seth en niet dat van Kain. Dus dat is wel een duidelijke referentie naar de keuze van God. En dat gaat ook zich verder zetten wanneer het gaat naar Noah. En van Noah gaat het naar Sem. En van Sem gaat het naar Abraham. En van Abraham naar Isaac, Jacob, Juda en zo verder. Helemaal tot aan David en dan Jezus. Amen. Halleluja. Zijn er hier nog vragen over?